Geachte familie, genodigden, gemeenteleden, oud-gemeenteleden, collega-predikanten, overige belangstellenden en allen die met ons verbonden zijn via de stream en kerktelefoon. We zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Maarten Cornelis Tanus. Aan het begin van deze rouwdienst zal het lichaam van uw geliefde vader en opa, uw oud-predikant, uw herder en leraar, of hoe ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 84 en ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Kempeneers in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er namens het gezin woorden ter herinnering worden gesproken. En daar willen we zoon Marius de gelegenheid voor geven.
Geachte aanwezige familie, het was de wens van onze vader om in dit moment van samen zijn een persoonlijk woord met u te delen. Niet om te spreken over hem, maar over dat wat de Heere in hem en door hem heeft gegeven. Onze vader werd woensdag 8 mei, de dag voor zijn sterven, wakker met deze woorden. Ik mag naar huis. Ik zal niet vrezen. Ik heb een heerlijk vooruitzicht. Uit God in Jezus Christus. Als eerste sprak hij toen een woord voor zijn kinderen. Lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ik heb veel voor jullie gebeden. Zoek de Heere in je gezonde jaren, terwijl Hij te vinden is. Er is geen groter goed dan Hem te dienen. Dan kun je roemen in Zijn gunst alleen. De drie-enige God leeft. Morgen is het hemelvaart. Zoek de opgevaren Heere te kennen. Want we zijn maar een poosje op deze aarde. Heilig de zondag. Want in de hemel zal het altijd zondag zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat ik al de dagen mag wonen in uw huis. Een woord voor onze broeders predikanten. Broeders, laat u leiden door het woord. Gods onfeilbaar woord. Vol van genade en waarheid. Zijt standvastig. Onbewegelijk. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Tot de jongeren zei hij. Jongeren, blijf naar de kerk gaan. Dat is het huis van de Heere. Psalm 84 hebben we vaak gezongen. En daar ligt alles in. Bid dat dit jullie begeerte mag worden. Het was de Heere die onze vader op 17-jarige leeftijd riep tot het ambt van predikant. Hij zei hierover: ik heb de zondag lief, omdat ik de drie-enige God heb liefgekregen. Ik heb veel strijd gehad, maar geen godsverlating gekend. God is sterker. Preken was mijn lievelingswerk. Niet om mezelf te roemen, maar om te roemen in het drie-enige God. Urk mocht mijn eerste gemeente zijn, Sliedrecht de laatste. Ja, dat ik zelfs zoveel jaren heb mogen dienen. God heeft de kracht gegeven om zijn werken te verkondigen. Uit God, door God en tot God. En nu zal ik eeuwig roemen, omdat Gij het hebt gedaan. Hij is het waard. We zijn als familie dankbaar voor wat de Heere in onze vader heeft willen geven. Gods zorg kenmerkte zijn leven. Hij mocht het tijdelijke met het eeuwige verwisselen op de kroningsdag van zijn borg. En tijdens het zingen van Psalm 17 vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Het mocht waar worden wat hij even daarvoor mocht getuigen. Nu mag ik rusten, schuilen bij de Heere. Zijn genade is genoeg. Zoek dat en leef. Mogen zijn nagedachtenis tot rijke zegen zijn voor ons allen.
Geachte familie, aanwezigen hier in de kerk en thuis. We willen deze plechtigheid voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 84 vers 2 en 5 door onze overleden broeder aangegeven. Dat geldt trouwens voor heel deze rouwplechtigheid. Het is allemaal door hem voorbereid. We zingen Psalm 84 vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. En o God die ons ten schilde zijt.
Thank you.
De schriftlezingen, heel kort, kunt u vinden op de liturgie. Uit Psalm 84 lezen we het tweede vers en uit Johannes 14 de versen 2 en 3. En die zullen ook centraal staan in de overdenking. Psalm 84 vers 2. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. En Johannes 14 vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Willen wij samen de Heere gaan zoeken in een gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn hulp en genade. Almachtige, eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, in wiens dienst onze overleden broeder ruim 70 jaren heeft mogen staan. Wij danken u dat voordat wij zijn lichaam in het graf te rusten leggen, hier in de kerk mogen zijn. Op deze plaats, waar het oude kerkgebouw heeft gestaan, waar hij zoveel jaren het woord mocht bedienen, in de gemeente die hem zo lief was. Wij danken u dat wij rondom uw heilig en onfeilbaar woord bijeen mogen zijn, zodat we het niet met mensenwoorden hoeven te doen, want die kunnen zo leeg zijn. Heren, wij danken u voor wat u in Maarten, Cornelis, Tanus hebt gegeven. Als vader van de kinderen, als grootvader en overgrootvader van de klein- en achterkleinkinderen. Elk van hen heeft vele herinneringen aan hem. Velen zijn door hem gedoopt, hebben belijdenis bij hem gedaan, zijn door hem in het huwelijk bevestigd. En vandaag denken ze ook terug aan hun lieve en onvergetelijke moeder en oma die hen 4 jaar geleden ontviel. We danken u, Heren, voor wat u in hem gaf als herder en leraar van de gemeenten die hij gediend heeft. Maar voor zovelen voor wie hij tot eeuwige zegen is geworden. Ook als dienaar van de kerken die hij zo lief had en om wie hij zoveel zorgen had, waar hij kerkelijk en geestelijk leiding aan mocht geven, zoveel jaren. We danken u, Heren, voor wat hij betekend heeft als vaderlijke vriend en broeder, voor velen ook uit ons midden, de ambtsbroeders die hier ook mede vertegenwoordigd zijn, en hun gezinnen en ook voor ons persoonlijk. En wij bidden u, Heren, nu we allemaal geconfronteerd worden met de vergankelijkheid van het leven, zet ons stil bij die werkelijkheid dat wij allemaal eens naar het graf zullen gaan. Bereid ons daarop voor, ook door middel van deze eenvoudige rouwdienst. Wilt u het woord zegenen? U weet volmaakt wat ieder van ons nodig heeft. Het zij dat we wakker geroepen moeten worden uit een valse rust, uit een geestelijke doodstaat. Om bekeerd te worden van onze zonden, om vergeving te ontvangen van onze schuld. Het zij dat we vertroost mogen worden en bemoedigd op onze reis naar de eeuwigheid. Geef dat het woord, geef dat u in het middelpunt mag staan. En dat we niet in de mens zullen eindigen, maar in Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dat we wel mogen doen waartoe u in het woord oproept. Gedenkt uw voorgangers, die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Heere, laat het tot jaloersheid mogen verwekken. En laat deze bijeenkomst mogen getuigen van u. En hoe waard dat u het bent om gediend en gevreesd te worden. Hoe liefelijk en hoe vol heilgenot uw huis en tempel zangen zijn. Omdat daar uw lof wordt verbreid, uw genade mag worden verkondigd en gesproken mag worden van hem die zijn bloed gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, hoor ons om hem alleen, uit genade en om Jezus wil. Amen. Na de overdenking willen wij straks met elkaar zingen uit Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. En wat er verder volgt uit het zesde van Psalm 84, wat we straks na de meditatie met elkaar zingen. Geliefde familie Tanis, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familierelaties, neven en nichten, gemeenteleden van Sliedrecht, Barendrecht, Middelharnis en Urk, vertegenwoordigers van de overheid en de gemeente van Sliedrecht. Hemelvaartsdag 2024 zal door jullie niet meer vergeten worden. Het was die dag, de gedenkdag van de kroning van de Heere Jezus Christus, dat jullie vader, jullie opa, jullie overgrootvader, onze geliefde broeder, mocht ingaan in de vreugde van zijn Heere. En een van de kleindochters zei dat toen ze het bericht kreeg dat opa overleden was, dat ze tranen huilde. Niet van droefheid, maar van blijdschap. En dat hoorde ik ook van anderen. Omdat opa zijn wens had verkregen. De pelgrim kwam thuis. En dat was dominee Tanis. Een pelgrim op weg naar Immanuels land. Een enkele dag voor zijn overlijden bezocht ik hem in het ziekenhuis. Waar ik was samen met Marianne, zijn dochter. En dominee Tanis was helder van geest. En een van de eerste dingen die hij tot mij zei, dat was die tekst die ook op de liturgie staat. De woorden uit Johannes 14. En dominee Tanis kon in zijn leven, in zijn preken, altijd heel goed zijn emoties beheersen. Daar had hij om gevraagd, zo zei hij eens. Maar toen hij daar zo lag voor de poorten van de eeuwigheid, toen stroomden de tranen over zijn wangen. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, zo zei hij bewogen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hij mocht zichzelf daar zo bij insluiten. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder tot u, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En ik zal nooit de uitdrukking op zijn gezicht vergeten toen Marianne en ik geprobeerd hebben Psalm 68 vers 10 te zingen. En bij die laatste regels. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik mag naar huis, zo zei hij daarna. Daar verlangde hij zo naar. Want Waar is een kind nu toch het liefst? Bij zijn vader, toch? Waar is een geredde zondaar het liefst? Bij zijn redder. Waar is een ware discipel het liefst? Bij zijn meester. Een dienaar is het liefst bij zijn Here en zijn God. En we gunnen het hem ook van ganser harte. Want nu mag hij daar zijn, waar hij al vanaf zijn jongste leven zoveel betrekking op had. Waar hij van heeft getuigd. Waar hij naar heeft verlangd. En wat de liefde van zijn hart had. En jullie kinderen, jullie verliezen heel veel in hem. Een stuk levensgeschiedenis wordt vandaag afgesloten. Er is geen ouderlijk huis meer. En wat dat is, dat moeten jullie nog gaan inleven. Wat jullie zo lang door Gods goedheid hebben mogen hebben. En het brengt herinneringen met zich mee. Ook 4 jaar na het overlijden van jullie lieve en onvergetelijke moeder. 2 godvrezende mensen waaruit jullie zijn ontstaan. Jullie staan nu vooraan, zo wordt er wel eens gezegd. Vooraan. Om ook de weg te gaan van alle vlees. En jullie hebben hetzelfde nodig als jullie vader en moeder. Voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. Genade om te kunnen leven en genade om te kunnen sterven. En nu is jullie vader niet meer. Maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in der eeuwigheid. En jullie kleinkinderen, wat verliezen jullie veel in jullie lieve en altijd biddende en meelevende opa. Ook jullie hebben allemaal je eigen herinneringen aan wie hij was, aan wie jullie oma is geweest. En hij wist, en dat hebben we zojuist ook gehoord, dat hij niet als dominee zou sterven. Zo zagen jullie hem denk ik ook niet allereerst, als dominee. Hij was gewoon opa, oude opa. Hij is als arme zondaar zalig geworden. En dat heeft hij ook voor jullie gezocht. Dat wist ik, jullie lagen op zijn hart. Daar sprak hij met mij en ook met anderen over. Over zijn nageslacht. Waar hij het allerbeste en het enige, ene nodige voor heeft gezocht. En die God van opa die leeft. Zijn trouw en zijn waarheid rust ook op het late nageslacht. Dat mag voor jullie als een rijke pleitgrond zijn. En wat verliezen wij, gemeenten, vertegenwoordigers van de kerken, veel in deze oude dienaar van het woord, die ruim 70 jaren onze kerken heeft gediend, maar ook daarbuiten een grote plaats had. Hij is voor velen tot zegen geweest in al die jaren dat hij het woord heeft mogen bedienen. En wat kon hij gunnend spreken over zijn Here, over zijn God. En wat kon hij de dienst van de Here aanprijzen. En dat niet alleen in de kerken, maar ook daarbuiten. En ik herinner mij nog goed, het zal in 1978 geweest zijn, toen Jan van Heteren verongelukte, een kleinzoon van de oude Jan van Heteren hier in Sliedrecht, wel bekend, zeker bij de ouderen. Die jongen was 19 jaar. Hij zat bij de marine en toen hij naar Den Helder reed en stond te wachten voor een spoorwegovergang, toen werd hij door een dronken man aangereden en voor een aanstormende trein geduwd. En ik herinner mij die rouwdienst op de begraafplaats in Dordrecht. Honderden mensen. Veel marine mensen ook. En dat dominee Tanis de rouwdienst leidde. En hij haalde een liedje aan wat in die tijd bekend was. Zorg dat je erbij komt bij de marine. En hij betrok dat zo op het koninkrijk van God. Jongens, zo zei hij, zorg dat je erbij komt. Wat gunde hij, die mensen. Maar hij gunde het ook zijn God. En gemeente, familie, ik voel me eigenlijk niet goed in staat om recht te doen aan wie hij was. Hoe lief hij de dienst des Heren had en wat hij betekend heeft. We keken zo hoog tegen hem op, toch? Ieder die hem gekend heeft. Als kind al. Een markante prediker. Een monumentale man eigenlijk. Later, toen we eenmaal in de pastorie kwamen, leerden we hem ook als gezin kennen als een vaderlijke vriend. En dat zal iedereen die hem zo gekend heeft, mijn ambtsbroeders ook hier, zal dat ook herkennen. Een vaderlijke vriend die je met raad en daad terzijde stond. En met dominee Tanis valt ook eigenlijk de laatste predikant weg van die generatie die in de jaren 50 predikant geworden is. Zijn vrienden, dominee Slagboom, door wie ik gedoopt ben, dominee van der Ent, die toch ook een vader voor mij geworden is in geestelijk opzicht, dominee Blom en zoveel andere meer. Dominee Tanis is de laatste en zoals gezegd, niet als dominee, maar als een arme zondaar gestorven. In een van zijn laatste preken die hij hield in de gemeente van Barendrecht, toen zei hij, God is een toevlucht. Ja, voor de zijnen, zo staat erbij. Maar wat zijn dat? Hulpeloze mensen, die niet altijd kunnen geloven, die in de strijd zijn, die in de aanvechting leven, die van genade moeten leven, maar die niet kunnen nalaten te roepen tot God die leeft en aan de ziel het leven geeft. En daarmee zijn we gekomen bij de tekst, bij de psalm die deze middag onze aandacht vraagt, psalm 84. In die psalm lag zijn hart, lag zijn leven verklaard, daar lag zijn ambt in verklaard. Daar heeft hij van mogen getuigen, al die jaren. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Het is een overbekende psalm, die veel en graag gezongen wordt in de kerk. Een psalm die begint met de hoge toon van de gittit. Een toonsoort die aangeeft dat het een danklied moet zijn. Waarschijnlijk ten tijde van de wijnoogst. Een psalm die geschreven is voor de kinderen van Korach, zo staat hier. De kinderen van Korach, een onderdeel van de stam van Levi, die speciaal waren aangesteld om in het heiligdom de zang te verzorgen. We kennen de omstandigheden van deze dichter niet, maar we krijgen de indruk dat hij ver van het heiligdom verwijderd leefde. In een plaats of dichtbij een plaats die hij in vers 11 de tenten der goddeloosheid noemt. Al heeft deze dichter, dat kunnen we ook wel in deze psalm lezen, die goddeloosheid niet alleen maar om zich heen waargenomen, maar ook in zijn eigen hart aangetroffen. Hij wist zichzelf ook zo'n goddeloos en het is in die werkelijkheid dat hij deze zo bekende en zo geliefde psalm dicht en waarin hij zijn verlangen uitspreekt naar Gods huis. Hoe lieflijk zijn uw woningen. En dan bedoelt hij met woningen de tabernakel, of als hij later geleefd heeft, de tempel. En die woningen, dat huis van God, die zijn liefelijk. En hij bedoelt daarmee, die zijn waard om lief gehad te worden. En waarom is dat nu zo? Waarom zijn die woningen zo liefelijk? En waarom ging deze dichter zo graag naar dat huis? Waarom prees jullie vader en jullie opa de dienst van de Heere altijd zo hartelijk aan? En we hoorden het net zo uit zijn geestelijke testament, dat hij vorige week woensdag, een enkele dag voor zijn dood, nog liet optekenen. Jongeren, kinderen, blijf naar de kerk gaan. Want dat is het huis van God. Het zijn Gods woningen. Het zijn de voorhoven des Heren. De Heren die woonden daar. Daar ging het om de ontmoeting met de levende God. En daar zingt deze dichter van. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heren der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen. En de woorden die hij gebruikt ook in de onberijmde tekst, die zijn beladen. Mijn ziel is begeerig, zo zegt hij. En gemeente, dan moet u dat niet zien als een stuk poëzie, als dichterlijke kunst, maar dit komt uit zijn hart. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En je voelt dat komt diep weg uit het binnenste van deze dichter. Want als dat verlangen, gemeente, in het hart gaat leven, als we dit mogen kennen, dan weten we dat wordt gevoeld tot in je lichaam toe. Mijn hart en mijn vlees roepen uit. En kinderen, ik ben blij dat jullie er ook zijn in deze rouwdienst voor opa. Maar jullie opa, die was nog heel jong toen hij dit verlangen leerde kennen. Hij was 5 jaar toen hij samen met zijn vader, die overigens ook op 9 mei overleden is. Maar hij ging met zijn vader naar Schiedam, naar een hervormde evangelisatie. En daar hoorde hij preken over Psalm 74. Geef de zielen van uw tortelduif niet over aan het wilde gedierte. 5 jaar was hij. En toen, zo zei hij, toen voelde ik hoe gelukkig het volk van God is. En vanaf die tijd kreeg het huis van de Heere zo'n grote betekenis in het hart van jullie opa en van jullie overgrootvader. En onvergetelijk was voor hem een preek over Psalm 84, vers 8. Zij gaan van kracht tot kracht en een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. En Maarten was toen 10 jaar. En toen kreeg hij zo'n betrekking, zo zei hij, op de dienst van de Heere. Daar lag zijn hart. En hij zat stil in de bank te bidden. Heere, mag ik nou ook zo gelukkig worden als die dominee? Een sterke betrekking op de dienst van God, die erg verdiept werd in de oorlogsjaren. Want die heeft hij bewust meegemaakt. Maarten was 11 jaar toen de oorlog uitbrak. En hij heeft het bombardement op Rotterdam meegemaakt. En toen verdiepte zijn geestelijke leven zich, want hij werd op zichzelf teruggeworpen. Toen ging de grote vraag in zijn leven branden. Mijn zielen, Doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hij voelde zich zo alleen. Zonder God. Zonder hoop in de wereld. Geen grond voor zijn geestelijke leven. En hij begon te ontdekken waar de dichter van Psalm 84 achter was gekomen. Want die dichter die kon wel verlangen naar het huis van God. En je kunt wel een betrekking hebben op de dienst van God en dat is goed. Maar iedereen in wie de Heere begint te werken, die zal toch voor die werkelijkheid geplaatst worden. Dat wij eigenlijk geen thuis hebben bij God. Want God is een heilig God. Dominee Thanus heeft in zijn preken altijd benadrukt dat als de Heer in een mensenleven gaat werken, zo zei hij, dan komt er een gerichtheid op de eerste persoon. Hij bedoelde daarmee, we hebben tegen God gezondigd. En niet tegen de tweede persoon, de Heer Jezus Christus. Tegen God gezondigd, die een heilig en een rechtvaardig God is. En we kunnen voor deze God niet bestaan. En hoe kan een mens die de toorn en de gramschap van God verdient, nu voor hem bestaan? Hoe staat het in 1 Timotheüs 6? Deze God die een ontoegankelijk licht bewoont. En hoe moet dat dan? Als dat werkelijkheid in het leven wordt. Gods majesteit. Gods heiligheid. En dat je toch die God niet kunt missen. Dan krijgen we onderwijs van de dichter uit Psalm 84. Die iets in de tempel, in de tabernakel gezien heeft, wat hem moed gegeven heeft. Die hem als arme zondaar aan deed houden en moed deed grijpen. En wat heeft die dichter, jongens en meisjes, wat heeft die dichter nou in de tabernakel of in de tempel gezien? Hij heeft een aantal dingen gezien. En het eerste waar hij dan op wijst, dat is dat hij de vogeltjes gezien heeft. Je zegt de vogeltjes. Wat moeten die vogels nou in de tempel? Nou, die hebben daar in principe niks te zoeken natuurlijk. Als zo'n mus of zo'n zwaluw waar deze dichter over spreekt nu maar een nestje kon bouwen. En waar dat was zo'n beestje om het even. Maar hij zocht vooral een veilig plekje. Waar hij zijn jongen kon neerleggen, waar hij zijn jongen kon voeden. En dat veilige plekje dat had dat beestje gevonden in de tempel. En die dichter die zag dat die musjes daar gerust dat nestje mochten maken. En dat een zwaluw daar niet werd weggejaagd. En dat gaf hem moed. Want hij zei, nou als dat musje daar nou mag zijn, zou ik, arme zondaar, daar dan ook niet mogen zijn. En die dichter die kreeg dus oog voor de welwillendheid van God. En voor de welmenendheid van de Heere. En dat is ook iets wat jullie opa, jullie vader, onze dominee heeft uitgedragen. Dat heeft hij altijd benadrukt. En een van zijn laatste preken in Barendrecht zei hij dat nog weer eens. Hij kon bekommerde en schuchtere zielen die verschrikt waren vanwege de heiligheid van God, maar die toch deze God niet konden missen, die een betrekking kregen op de Heer en op zijn dienst, die kon hij zo bemoedigen. Die kon hij er zo bij trekken. En hij zei in die preek, ik meen dat het de preek was in november 22... God is bij elke zondaar, zo zei hij. En waarom? omdat God zijn zondaren mist. En hij vroeg aan de gemeente, heb u daar wel eens over nagedacht? God mist zijn zondaren. Hij heeft het door de profeten al laten verkondigen. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb aan de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en dat hij leeft. En hij zei erachteraan, prent het je jongeren in het hart. En je hoort het hem nog zeggen. Om dat godsbeeld op het hart van de jongeren te drukken. Dat God wel rechtvaardig en heilig is, maar ook barmhartig. Welmenend. En dat heeft hij in zijn preken ook door laten schemeren. Dat het een God is bij wie de mussen en de zwaluw een nestje mogen maken. En dat brengt ook bij dat tweede wat die dichter gezien had. Want het was niet zomaar een plekje waar die mus dat deed. Het is bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Daar werd de aandacht van de dichter op gericht. Op de altaren van God. Dat was de veilige plek voor de nesten van die zwaluw en van die mus. Dat is ook de enige veilige plek, zo zag deze dichter, voor een arm, schuldig mensenkind. Want dat is de plaats van de verzoening. Dat is de plaats van het bloed van het lam. Dat bloed in het oude heiligdom, dat één grote vingerwijzing is naar het bloed van het grote lam van God, van de Heer Jezus Christus. Dat hij gegeven heeft op het altaar van Golgotha. De belofte, de prediking, de nodiging tot arme zondaren die gebroken van hart uitroepen, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Dat er vrede ligt in het bloed des kruises. Veiligheid, geborgenheid voor mensen die het leven bij hem leerden zoeken. Dat heeft ook plaats mogen vinden in het leven van jullie vader. Op de Goede Vrijdag 1945. Toen de Heer met kracht in zijn hart sprak. Dat er vrede met God is. Door de Heer Jezus Christus. Dat heeft zich verdiept in zijn leven. En als 16-jarige, 17-jarige jongen mocht hij geheel tegen de kerk worden in. Hij was geen lid bij dominee Leman, maar hij kon dat avondmaal niet meer naast zich neerleggen. Het woord van de Heere sprak. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. En behalve die vogels en behalve die altaren heeft deze dichter nog iets gezien in de tempel. En dat is dat hij daar mensen zag. Wel gelukzalig, zo zegt hij in vers 5, zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Mensen die er wonen, die er bij wijze van spreken dag en nacht zijn. Hij doelt op de priesters. En op de levieten, die gestadiglijk altijd de Heere prijzen. Wat was deze dichter daar heilig jaloers op? Wel, geluk, zalig zijn die mensen. Die in alles wat zij doen de Heere prijzen. Niet alleen in het offeren, niet alleen in het bidden, niet alleen in het zegenen, maar in al die werkzaamheden. In het schoonhouden van de tempel, in het klaarleggen van de wierook enzovoorts, al die werken en werkjes, het is allemaal gericht op de eer van God. En dat is ook zo uit het geestelijke leven, gemeente, dat de liefde van God ook liefde tot God oproept, tot alles van God, ook tot zijn woning, ook tot zijn dienst. En de liefde van God, die dringt ook tot dienst. En daar zou ik weer zoveel over te zeggen zijn. Maar in die laatste dienst in Barendrecht, toen maakte dat zoveel indruk. Toen de oude dominee bij het zingen van het laatste vers ging staan en toen hij zijn handen op de Bijbel legde. 138 vers 4 werd gezongen. Als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet, dan schenkt gij mij leven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En voordat hij de zegen uitsprak, zei hij in grote bewogenheid: gemeente, kunt u begrijpen dat dit mij dringt om te preken wie God is en dat voor een zondaar? Dat drong hem tot op hoge leeftijd. De preekstoel blijft trekken, zo zei hij nog afgelopen november op Urk, toen we zijn 70-jarig jubileum mochten gedenken. En de liefde voor deze dienst, gemeente, die wekt het verlangen op naar de volmaakte dienst. De tekst die ook op deze liturgie geschreven staat: in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik moet daar ook nog even iets van zeggen en het zal even iets langer duren, maar ik hoop niet dat u het erg vindt. Uiteindelijk ben ik ook met dezelfde ziekte behept, en dat zullen mijn ambtsbroeders herkennen als mijn dominee Tanus behept was. We preken zo graag. En zo zei hij, niet om onszelf te profileren, maar om te profeteren. Te spreken van deze God, die ook deze belofte heeft meegegeven, waar onze oude broeder mee mocht heen gaan in de eeuwigheid. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En we hoorden dat betrok de dichter van Psalm 84 dus op de tabernakel of de tempel. Maar die woning van God, dat is slechts een tijdelijk huis, een tijdelijke schuilplaats. De oude Grieken die noemden de tempel ook wel een asylon. En daar horen wij het woord asiel in. En jongens en meisjes, jullie weten wat asielzoekers zijn. Die zoeken een schuilplaats, die zoeken een veilige verblijfplaats. En dat was de tempel. Er waren verschillende schuilplaatsen in het oude Israël. Je had de vrijsteden, die had de Heere laten instellen om op alle plekken in het oude Israël een veilige schuilplaats te bieden voor iemand die vervolgd werd door de bloedwreker. Iemand die heel hoog in het noorden woonde, die kon misschien niet op tijd in Jeruzalem aankomen, want dat was de schuilplaats, dat was de asielplaats. En daarom die vrijsteden. Maar de enige grote schuilplaats, dat was de tempel. Dat was het altaar met de hoornen. De asielplaats waar een vervolgd mens niet vervolgd mocht worden. Waar hij niet terechtgesteld mocht worden. En nu was de tempel slechts een tijdelijk verblijf. Een tijdelijke schuilplaats. Maar waar de Heer Jezus over spreekt in Johannes 14, dat was de vaste woonplaats. Als je daar eenmaal komt, zo laat de Bijbel zien, dan mag je daar altijd blijven. En u zegt de Heer Jezus dus in deze tekst: ik ga heen om u plaats te bereiden. En dan moeten we goed bedenken dat de Heer Jezus die woorden sprak vlak voordat hij heen ging. In zijn laatste gesprek ook met zijn discipelen, voordat hij ging lijden en sterven. En dat heeft ook betekenis voor dat heen gaan. Ik ga heen, Dat duidt niet alleen op de hemelvaart, maar dat duidt ook op Golgotha. Als hij zegt, ik ga heen, dan bedoelt hij, ik ga naar Golgotha om daar te lijden, om daar te sterven. En dan mogen we daar ook Pasen bij betrekken. De opstanding uit de doden. En vanzelf ook de hemelvaart. Maar als hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, dan omvat dat heel zijn middelaarswerk. Hij ging plaats bereiden, een recht verwerven, zodat zijn volk naar recht in die eeuwige schuilplaats bij God zou mogen wonen. Een plaats in de hemelse heerlijkheid. Voor mensen die alle recht hadden op de hel. Mag ik u dan nog even meenemen, terugnemen naar Psalm 84. Want daar wordt gezegd dat deze psalm voor de kinderen van Korach was. Een onbekende dichter, maar er is ook het vermoeden dat deze dichter een van de kinderen van Korach geweest is. Want zo mag je dat toch ook vertalen vanuit het Hebreeuws. Een psalm onder de kinderen van Korach, zo wordt er wel eens gezegd in de psalmen. Of van de kinderen van Korach. En jongens en meisjes, wie was dat? Korach. Wel, Korach, dat was een van die drie die tijdens de woestijnreis in opstand was gekomen tegen Mozes. Korach, Datan en Abiram. En we weten hoe die geschiedenis is afgelopen. Voor straf met hun gezinnen die in die opstand meegingen, voeren ze levend ter helle. Behalve de kinderen van Korach. Die werden niet alleen gespaard, maar die kregen zelfs een prominente plaats in de dienst, in het gezang van God. En daar hadden ze dus geen draad van verdiend. Dat was genade alleen. Onverdiende, soevereine, verkiezende genade. En dat onderstreept de Gittit alleen nog maar meer. De hoge danktoon. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Voor opstandige kinderen van Korach ging het lam van God heen naar Golgotha. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar lag voor jullie vader en jullie opa ook het geheim. Daar lag de grond voor zijn leven, in de persoon, in het werk van de Heer Jezus Christus. Hij zei, ik heb geleerd dat ik alleen maar sterven kan op grond van Christus' werk. Dat ligt vast. Daarin lag zijn rust. En mogen we elkaar dan de vraag ook stellen, ligt dat nou ook voor ons vast? Mogen wij dat nou ook weten? Dat we vast liggen in de persoon, in het werk van Christus. Dat zijn bloed ook ons reinigt van alle zonden. Gedenk aan deze voorganger, die u en die jullie het woord van God gesproken heeft. Die ons voorgegaan is, niet alleen in de weg van alle vlees, namelijk dat hij sterven moest. Maar vooral ons voorgegaan is in het geloof in de Heer Jezus Christus. Aanschouw toch de uitkomst van zijn wandel. Want deze Christus die leeft, als hij zegt, ik ga heen om plaats te bereiden, dan is dat ook iets wat vandaag, op deze dag, nog steeds aan het doen is. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Hij is aan het plaatsbereiden. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. En dat wonder, dat wordt steeds groter. Zeker ook bij het ouder worden. Dat hij daar bidt, dat hij daar zijn gaven uitgiet, zijn hemelse gaven. En dat hij, zoals dat ook in de tekst staat, wanneer ik zal heen gegaan zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kome ik weder. Daar zou ook weer zoveel over te zeggen zijn, ik stip het alleen maar aan. Als hij wederkomt, dan denken we natuurlijk direct aan de wederkomst en dat is het natuurlijk ook. Maar er ligt nog een andere lijn in, dat de Heer Jezus ook wederkwam door die grote trooster, door de Heilige Geest die hij gezonden heeft. Die mensen die midden in de dood liggen opzoekt en hen wederbaart, hen levend maakt, hen bekeert en het geloof schenkt. Ik kom weder. En dat blijft hij doen. Ook als zijn volk het soms zo verzondigt. En als er oude en nieuwe zonden de gemeenschap met God verstoren. En als ze zich het oordeel weer waardig gemaakt hebben. Dan ligt deze belofte er. Ik kom weder. En dat heeft de oude dominee Thanus ook gezegd. Hij zegt aan het einde van mijn dienst, mag ik mij daaraan vastklemmen. Zijn er twee zaken die steeds bij mij zijn. Gods genade en Gods trouw. Dat hij dezelfde blijft. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is de God van Jacob. O Jacobs God, geef mij gehoor. En dat hij nooit tot het huis van Jacob heeft gezegd, zoek mij te vergeefs, dat is het wonder. En mag ik dan afsluiten met die vraag. Gemeente, jong en oud, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ben je er wel eens blij mee geweest? Dat dit nou in de Bijbel staat. Dat hij de God van Jacob is. De bedrieger. Dat hij kinderen van Korach in zijn dienst neemt. Iemand als Heman was ook zo'n kind van Korach. En dat hij tot zulke mensen die hem in hun zonden en ellende hebben leren zoeken zegt. Ik zal u tot mij nemen. Opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Dat gebeurde op die goede vrijdag in 2024. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Amen. we samen de Heer nog danken en bidden. Barmhartig en genadig Heer, wij erkennen uw naam voor wat u gegeven hebt in ons samen zijn rondom uw heilig woord. En we hebben eigenlijk maar iets kunnen zeggen over deze rijke psalm. En over deze diepe woorden van u, Heer Jezus. Maar wilt u het met uw zegen achtervolgen? Laat het woord naar uw belofte niet ledig tot u wederkeren. Maar laat het doen wat u behaagt en voorspoedig zijn in waartoe gij het zendt. En dat we het ook verder zouden mogen overdenken. Laat het ook ons mogen dringen tot de vraag wat wij nu kennen van deze dingen. En of het ook op onze begrafenis gezegd kan worden. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Heere, gedenk ons bij de gang naar de begraafplaats. Nu we het overleden lichaam van onze geliefde vader, opa en overgrootvader, onze geliefde broeder en vaderlijke vriend, onze oude dominee, die zo'n grote plaats in ons alle leven had, in het graf moeten achterlaten. Sterk de kinderen en de kleinkinderen, alle ambtsbroeders, de predikantsweduwen. Wees in het bijzonder ook met onze vriend en broeder, onze leermeester dominee Baars, die op het graf zal spreken en die de overledene zo lang en zo goed gekend heeft. Sterk ook hem, Heere. En wees ook met de ouderling die straks bij terugkomst de dienst hier zal afsluiten. Heere, wees ons nabij. Laat alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van zondaren. Wij smeken het u uit genade en om Jezus wil. Amen.
Het was de wens van onze vader en opa om u te bedanken. De kerkenraad van Sliedrecht Bethel voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Maar ook alle jaren de goede band van de gemeente ervaren hebbend, ook na zijn emeritaat, 25 jaar lang, maar altijd de band met de gemeente gehouden. Er werd ook met dankbaarheid teruggedacht, zo zei hij, aan de vier gemeenten die vader heeft mogen dienen, samen met oma, met onze moeder, Urk, Middelharnis, Barendrecht en Sliedrecht. Het is al gezegd, er waren goede contacten met medebroeders, predikanten, vrienden, bekenden, gemeenteleden. En dit kwam altijd tot uitdrukking in de vele schriftelijke reacties tijdens verjaardagen en nieuwjaar. In de periode Werkendam, die lang geweest is, gaat ook de dank uit naar de dames die pa regelmatig bezochten. Ook na het overlijden van onze moeder. We danken ook de huisarts, dokter Kirpenstein, de dames van de thuiszorg Thebe, diverse kerkraadsleden, gemeenteleden en buren, ook buurvrouw. Maar heel veel dank en waardering aan Marianne en Nel. Dat kan ik eigenlijk maar in een paar zinnen zeggen, maar die als enige pa dag en nacht hebben verzorgd en geholpen. Ook toen het moeizamer werd in de laatste periode van zijn leven. Heel veel dank aan jullie. Dank aan dominee Baars, die straks op het graf zal spreken, voor alle goede contacten. Ja, jarenlang vanaf de begintijd van Sliedrecht. 1969 is die gekomen. En vanaf die tijd heeft hem goed gekend. Heel veel dank daarvoor. Dank ook aan dominee Kempenis voor het leiden van deze rouwdienst. En de onvergetelijke ontmoetingen met vader. Thuis en in het ziekenhuis. De contacten met u beiden hebben wij als kinderen en kleinkinderen zeer gewaardeerd. Heel veel dank daarvoor. De intredetekst in 1953 op Urk was Psalm 27, vers 4. U weet dat wel. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat heeft de Heere gegeven en waargemaakt in zijn leven. Kenmerkend daarbij voor hem kunnen we zeggen, ik heb mijn schoonvader 53 jaar gekend, dienstbaar te zijn in opdracht van zijn meester. Om, waarom? Om Bijbels te denken. Om Bijbels te schrijven. Om Bijbels te vermanen. Om Bijbels te troosten. Om Bijbels te bemoedigen. Om Bijbels te preken. Verbi divini minister. Dienaar van het goddelijke woord.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden, hier op de begraafplaats in Sliedrecht. Eerst zal het lichaam van vader en opa dit kerkgebouw worden uitgedragen, Na het uitdragen wil ik u allen vriendelijk vragen om nog even uw plaats in te nemen, zodat we alle dingen in gereedheid kunnen brengen. Daarna zal ik hier terugkomen in de kerk om de kinderen en kleinkinderen als eerste uit te nodigen om het kerkgebouw te verlaten. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de stream en kerktelefoon. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 43. En ook nu wil ik u vragen, indien mogelijk van uw zitplaats, met elkaar op te staan. u de gelegenheid geven aan de kinderen, klein en achterkleinkinderen, om deze kerk aan de kerkbuurtzijde te verlaten.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats het woord geven aan dominee Baars, zal het lichaam van uw geliefde, voor uw biddende en meelevende vader, groot en overgrootvader, onze oudherder en leraar, Maarten Cornelis Stanes, ter aarde worden besteld.
Nel en Arie, we denken ook aan Bram die uit de verte met ons meeleeft en ik wil hem ook graag condoleren vanaf deze plaats. Jaap en Annelies, Marius en Marga, Marianne, ja ik zocht je even, en ook Sonja. We lezen een gedeelte uit het woord van God. U kunt het meelezen als u het programma hebt. Het is het begin van Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. En hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotsteen. Tot zover dit schriftgedeelte. Het is de bedoeling dat ik een kort woord spreek naar aanleiding van de tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat was, geachte familie, de intreetekst van jullie vader, van onze broeder, dominee Tanes, in zijn eerste gemeente op Urk, 1953. Die tekst is zijn leven meegegaan. Maar ik wil eigenlijk heel even beginnen met een andere intreetekst. De intreetekst uit 1969, hier in de Bethelkerk, toen nog Sliedrecht Centrum geheten. Dat was het laatste vers van Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift van God, het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Ik was toen in de kerk. Er zullen onder ons niet zoveel zijn die op dat moment ook in de eredienst zaten. Het was een diep ernstige preek. Dat moet ook bij zo'n tekst. De bezoldiging der zonde is de dood. En dan de dood in zijn volle Bijbelse betekenis. Het sterven, ja. We zijn er nu getuigen van. Maar ook de geestelijke dood. Even ze twee. Dood in de zonde. En dan, als er niets verandert, de eeuwige dood. En in diepe ernst werd dat woord opengelegd. Zo is onze broeder zijn dienstwerk, zijn lange dienstwerk in Sliedrecht begonnen. En wat zegt dat? En ik kan het niet nalaten om daar toch even de vinger bij te leggen. Dat zegt dit. Letterlijk staat er in de tekst. Het soldatenloon van de zonde is de dood. Romeinse soldaten, als ze met pensioen gingen, veteranen werden ze dan genoemd, kregen een stukje land toegewezen. Konden ze te gelden maken. Ze konden erop gaan wonen, maar dat was hun erfenis voor trouwe dienst. beste vrienden, wie u ook bent, als u de Heere niet kent en als u de genade van de Heere niet persoonlijk hebt doorleefd, is dat het loon wat u verdient, wat ik van nature verdien. Dat was de boodschap toen heel duidelijk. En ik geef het zoveel jaren later toch maar even door. Hoe kan dat veranderen? En dan kom ik bij de tekst. De tekst van de intree op Urk. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Zo is het begonnen in het leven van onze broeder. Met een diep verlangen om God in Christus persoonlijk te leren kennen. En ook al heel spoedig met een verlangen om hem te mogen dienen. Vaak zei hij, als slaaf in de dienst van de koning. Wel nu, die dienst heeft hij geleefd. Hij zou zelf zeggen met alle gebreken, en die had hij ook. Maar hartelijk geleefd. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Kan dat wel? Kan een mens dat zeggen? Eén ding. Wij verlangen toch naar zoveel dingen in dit leven, ja? De ogen worden niet verzadigd van zien. Het hart gaat uit naar allerlei dingen. Veel teksten in de Bijbel wijzen dat aan. Maar als God in ons leven begint te werken, dan wordt één ding belangrijk. Te midden van al die andere taken die we hebben, zeker in onze tijd. Een van de meest kwalijke woorden in onze tijd is multitasking, nietwaar? Overal mee bezig. En geen tijd voor God. En geen tijd voor het woord. Maar als God gaat werken, één ding. Denk aan een meisje van 12 jaar. Dat heel plotseling haar moeder verloor. Ontredderd. Maar één ding bleef over. Wat is er nou eigenlijk belangrijk in dit leven? Eén ding. God te vrezen. God te kennen. En misschien bent u, ben jij ouder. Of nog wel jonger. Maar zoek de Heere. Het is vanmiddag al gezegd. Nu het kan. Nu het zo open ligt van Gods kant voor verloren zondaar. Want die tekst gaat verder. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat zal ik ernstig zoeken, staat er letterlijk. Dat ik de liefelijkheid van de Heere mag aanschouwen. Dat is geen makkelijke uitdrukking. Sommigen vertalen met de heerlijkheid van de Heere. In zijn tempel. De glorie, de majesteit. Maar er zit ook iets in van de genade, de barmhartigheid, de ontferming van God. Waar een zondaar, als dat opengaat, verliefd op kan worden. Die liefelijkheid hoogachten. Die liefelijkheid die zichtbaar wordt in de ceremonieën van de oude tempel. Maar die gestalte krijgt in het grote offer van de Heer Jezus. Ik moest vanmorgen sterk denken aan de bekende woorden uit het begin van het evangelie naar Johannes. Als Johannes gaat schrijven over het vlees geworden woord, dan zegt hij, en het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Gezien, hoe? In een man van smart. Is dat mijn koning? Ja, dat is mijn koning. Die zijn leven gegeven heeft voor het verlorene. En die nog zondaren toebrengt. En dan kun je denken, ja, vader, opa, onze oude dominee is niet meer. Hij preekt niet meer. Hij bidt niet meer. Maar er liggen nog een heleboel preken die u kunt beluisteren. En het is zo in het licht van de schrift dat de gebeden van de heiligen blijven ook na hun dood voor God aanwezig. zult u, de God van onze broeder zoeken. De God van Jacob. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is het waard. En dan heeft de dood niet het laatste woord. Dan staan we hier bij het graf, ja, hij is overleden. Maar één ding nog. We kunnen soms denken, ik dacht dat vroeger, graf, sterven. Het boezemde me angst in. En misschien zijn er wel kinderen of jongeren die dat ook herkennen. Hoeft niet hoor. Want voor Gods kinderen is het graf hun slaapstede. Wij hebben het woord kerkhof eigenlijk niet zo'n geweldig woord. In het Grieks van het Nieuwe Testament is dat cemeterion. In het Engels cemetery. Cimetière in het Frans, veel mooiere woorden. De slaapplaats van de overledenen. Daar wacht het lichaam van jullie moeder en oma. En nu ook van opa en jullie vader. Op de grote verschijning van de Heer Jezus Christus. En nu al in de hemel. En straks volkomen zal hij de heerlijkheid van God aanschouwen zoals hij hem hier op aarde nooit aanschouwd heeft. Het zijn de laatste woorden van de grote Godgeleerde John Owen. Hij had een boek geschreven over de heerlijkheid van Christus. En hij was doodziek en zijn collega kwam: broeder Owen, het boek is bijna klaar. Mijn broeder, ik zal de publicatie van dat boek niet meer meemaken. Maar ik zal zijn heerlijkheid aanschouwen. Zoals ik hem hier op aarde nog nooit aanschouwd heb. Laat die heerlijkheid u nodigen, jou nodigen, lokken om hem te zoeken. We willen samen deze plechtigheid hier bij het graf besluiten en zingen, eerst nog Psalm 25 vers 4, zeer een goedheid kent geen palen. Palen, niet iedereen weet het misschien, betekent hier grenspalen. Geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25 vers 4. Zeer een goedheid. God is recht, dus zal hij door onderwijzing en liefhebben brengen in het rechte spoor. Wij belijden nu ons geloof met de oudste christelijke geloofsbelijdenis, de doopbelijdenis van de kerk van Rome uit ongeveer 110, de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar gezamenlijk gaan naar het rouwcentrum hier tegenover de begraafplaats. Daar zal eerst de begrafenisplechtigheid kerkelijk met ons worden afgesloten. Daarna zal er nog gelegenheid zijn tot condoleren en voor alle duidelijkheid. Deze gelegenheid is alleen bestemd voor diegenen die gisteravond niet in de gelegenheid geweest zijn. Ook degenen die van ver zijn worden uitgenodigd om na de afsluiting nog met de familie samen te zijn. Ook is het wens van de kinderen om met elkaar echt als laatste deze plaats te verlaten. Daarom zullen straks de achterkleinkinderen als eerste afscheid nemen. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen en daarna heeft u de gelegenheid om afscheid te nemen.